Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. We zingen van Psalm 111 en daaruit de versen 1 en 6. Het eerste en het laatste vers van Psalm 111. Beleiden we nu samen ons geloof en stemmen wij daarmee in door te zingen uit Psalm 115, de versen 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest, hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En vers 7, el die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 6 en 7 van Psalm 115. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum, met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen met en voor elkaar bidden. Heer onze God, voor de tweede maal op deze dag mogen wij samen zijn hier in deze kerk. Het is gemeente naar uw naam genoemd. Niet zomaar onder elkaar, maar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u ook. U zelf. Hier woont u met uw woord. En hier wilt u uw stem laten horen. Hier wilt u werken door de krachtige werking van uw geest, naar uw beloften. En dat hebben wij nu juist nodig. Die doorwerking van uw geest. Om de woorden die wij kennen, die vertrouwd klinken, ook echt te kunnen vatten, te kunnen begrijpen, maar ook te kunnen geloven. We hebben uw geest nodig om u te vrezen, u met heel ons hart te dienen, om principieel te zijn. We worden zo gemakkelijk heen en weer geslingerd. En allerlei dingen voeren ons mee. En we laten ons meevoeren en deinen mee op allerlei golven die over ons heen komen. We bieden nauwelijks weerstand aan andere geluiden en andere ideeën. En voordat we het weten, dan lopen wij zomaar in allerlei valkuilen en laten we ons leiden door allerlei leugenachtige zaken. Maar als we u kennen en als u krachtig werkt door uw geest en door uw woord, dan worden wij juist daardoor opgescherpt om te ontdekken wat waar is, wat waarachtig is, wat oprecht is, wat eerlijk is, wat bij uw evangelie past en bij uw wet. Vrezen des Heren. Heer, wilt u in het bijzonder in deze dienst ons wijs maken? Wilt u ons wijsheid geven? Niet een wijsheid van onderop, bij ons vandaan, maar bij u vandaan. Verstandig en inzicht. Wilt u ons daarom in deze ogenblikken leiden door die geest en door het woord en geef een goede en een ongestoorde dienst. Wij denken aan hen die meeluisteren op dit moment via kerktelefoon, internet of op een ander tijdstip deze dienst beluisteren, dichtbij of verder weg. Wilt u ook daar uw zegen schenken en uw gemeente bouwen? Uw gemeente komt op de eerste dag van de week wereldwijd samen om de grote daden van u te gedenken op de eerste dag van de nieuwe week. O Heer, wilt u waar dan ook ter wereld uw gemeente uitbreiden en velen toevoegen aan uw gemeente, mensen die zalig worden. Er zijn allerlei machten die zich groot maken, allerlei godsdiensten en allerlei systemen die zich sterk maken om dat koninkrijk van u klein te krijgen. Dat zal hen niet lukken, want u zult uiteindelijk overwinnen omdat u overwonnen hebt. Maar de strijd is soms heftig en hevig en sommigen hebben daar heel veel onder te lijden. Wees hen in bijzonder nabij en goed. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Vergeef genadig alle zonden, neem alle dingen weg die zouden kunnen storen en doe ons niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen en doe ons uw stem horen. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit het Spreukenboek, uit Spreuken 1. Uit Spreuken 1, de eerste 7 versen. De tekst voor de verkondiging is vers 7, het begin. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Is het principe, het uitgangspunt. We gaan samen lezen Spreuken 1 vanaf vers 1. De spreuken van Salomo, de zoon van David, koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandigen schranderheid te geven. Aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Galaten. Hoofdstuk 2. De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2, de versen 15 tot en met 21. En dan is het mij vooral te doen om vers 20 uit dit stukje. Galaten 2 vanaf vers 15. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die woorden moet u goed onthouden. En de tekst is uit Spreuken 1, het 7e vers. Ik zal die nog één keer lezen. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Dat we eerst samen onze gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor woord en daad en de tweede voor de kerk. De derde direct daarna is bestemd voor de aanschaf van het gebouw. Er staat op de nieuwsbrief iets over de solidariteitskas, over het solidariteitsfonds. Elk jaar wordt gevraagd om een bijdrage van 10 euro daaraan. De helft vloeit weer terug in de kas van eigen gemeente. Uit deze kas, uit dit fonds, wordt hulp geboden aan allerlei gemeenten die in financiële nood zijn, als het gaat om pastorale hulp of als het gaat om het aanschaf of zo van een gebouw. Ook wij hebben daar een poosje geleden een beroep op gedaan en daar ook geld uit ontvangen. Allerlei noodlijdende gemeenten worden vanuit dit fonds geholpen. U hebt via de mail daarvoor een uitnodiging gekregen om daarvoor te betalen. Maar als u het niet via de mail hebt gekregen, dan ligt er op de welkomsttafel een envelop met de nodige papieren daarin. En als u die nog niet hebt meegenomen, dan kunt u dat alsnog doen. En er liggen ook nog andere van mensen die u misschien kent, kunt u dan ook gelijk bezorgen, zodat het werk rondom deze actie heel snel klaar is. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 25, een psalm die zingt over het vrezen van de Heere, het dienen van God door woord en geest. Psalm 25, 2, 6 en 7. Psalm 25, het 2e, 6e en 7e vers. Direct na de verkondiging zingen wij Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die wil dat wij Hem vrezen. Er zijn mensen die in 2014 geloven en dan zeggen: ik heb voor Jezus gekozen. En als je dat hoort, dan heb je daar wel eens je vragen bij misschien. En diezelfde mensen getuigen dan heel vrijmoedig: ja, ik heb voor Hem gekozen en ik ben een kind van God. Nu geloof ik in Hem en ik heb een relatie met Jezus. Jonge mensen, oudere mensen, binnen onze kerk, buiten onze kerk, die dat op deze wijze onder woorden brengen. Ik heb voor Jezus gekozen. Ik ben een kind van God. Anderen, die hebben het ook over dat geloof en die brengen dat onder woorden op een hele andere manier. En die zeggen: ja, ik geloof in de Here. En in de gebeden en in de gesprekken roepen ze God aan als de Here. En spreken ze over Hem als over de Here. Maar dat komt wel eens heel vaag over. Of je denkt, als mensen op die wijze over God spreken, ja, dan gaat het natuurlijk over een heilige God, voor wie ze misschien ook wel wat bang zijn. De Here. Die staat dat op afstand en zelf ben je dan wat klein. En wanneer je vroeg en laat heel vaak die term, die naam de Here gebruikt, dan kom je er soms ook niet achter wat die ander nou precies beleeft. Ja, de Here leidt alle dingen. En de Heer zorgt voor alle dingen. En de Heer is heilig. En de Heer is goed. Maar van de binnenkant van dat geloof merk je dan soms toch niet zoveel, althans je hoort er niet zoveel over. Maar degene die zegt: ik heb voor Jezus gekozen en ik ben een kind van God, die spreekt daar soms heel uitbundig over. Dan hebben wij onze vraagtekens. Of kijken er wat vreemd tegenaan. En die andere soort gelovigen die het over de Here hebben, weet je dan wel altijd waar je aan toe bent en weet een ander dat dan ook. In onze tekst, Spreuken 1 vers 7, komt die naam ook weer terug, de Here, in combinatie met de vreze des Heren. Dit in het achterhoofd houdend, wil ik even de nadruk leggen op dat woordje beginsel. Je zou ook kunnen zeggen, in principe, als het gaat om de kern van de zaak. Waar het op aankomt is de vreze des Heren, wat dat dan ook is. Waar het op aankomt, de kern, de hoofdzaak. De bedoeling is dat we de Here onze God vrezen, in beginsel. En als je dat dan vertaalt met in principe, principieel, dan zou je dat kunnen gebruiken, dat woordje, in verschillende zinnen, en dat doen we ook. In principe zeggen we dan, in beginsel voeden wij onze kinderen christelijk op. We sturen ze naar christelijke school. We leren ze te lezen in de Bijbel. Ze horen de wet van God, ze horen het evangelie. Ze horen over de Heer Jezus Christus. In principe willen wij graag dat christelijk geloof aan hen overdragen. In principe voeden wij onze kinderen christelijk op. In principe, dat is ons beginsel. In principe doen wij niet aan gokken. Als je bij de wet van God leeft, de 10 geboden, Oud Testament, het evangelie, dan zijn er zoveel bladzijden in de Bijbel en zoveel regeltjes en zoveel wetten waarin duidelijk wordt dat je niet op die manier met je geld en met je goed om moet gaan. En daarom in principe, in beginsel, in de kern van de zaak, houden wij niet van gokken en doen wij daar niet aan mee. Want dat is ons principe. In principe vier ik de zondag. Ik werk 6 dagen per week, net zolang als nodig is, maar die ene dag probeer ik toch rustig te zijn, vrij te houden, naar de kerk te komen, bij het gezin te zijn. Want in principe, uit beginsel, vieren wij de zondag. Maar wat is dat nou, dat beginsel? De vreze des Heren is het beginsel. Het beginsel, het principe is de vreze des Heren. Uitgangspunt is de vreze des Heren. Nou, dat het belangrijk is om te weten wat vreze des Heren is, blijkt uit het feit dat het meer dan 2000 keer in het Oude Testament voorkomt. Die combinatie van woorden. Vreze des Heren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de vreze des Heren, dat is heel het godsdienstige leven van Israël. In één woord samengevat. Israël, de Jood, zij vrezen de Heere. Met dat ene zinnetje, met die ene uitdrukking, kun je die hele godsdienst van Israël, het geloof van het Joodse volk, onder woorden brengen. Dan valt het nog niet mee om het uit te leggen, maar je zou het kunnen samenvatten met die uitdrukking. 2000 keer komt het voor in het Oude Testament. Vrezen des Heren. Het draait eigenlijk om het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader, de Zoon en de Geest. En alle dingen in dat Joodse geloof, dat geloof van Israël, al die dingen worden gestempeld door de wetten, door de regels die God in zijn woord aan Israël en zo ook aan de kerk gaf en geeft. Alle dingen, zelfs eten en drinken, de omgang met de natuur, met de schepping, al die dingen, de omgang met dieren, alle dingen worden in dat Oude Testament op de een of andere wijze beschreven en dan samengevat in de uitdrukking, hoe ga je nou met al die dingen om en met mensen om? Wel, in de vreze des Heren, met God, met de mensen, met de schepping. Dat is het Oude Testament, vreze des Heren. Het Nieuwe Testament, een andere taal, het Grieks, komt het op die wijze niet voor. Althans niet met zoveel woorden. Maar het wordt wel in het Nieuwe Testament voortgezet wat in het Oude Testament al aan de orde is. En je zou kunnen zeggen, dan draait alles om Jezus. Heel de godsdienst van Israël, van alle die tot geloof komen en alle die ook tot geloof komen en ingevoegd worden bij Israël, alles draait bij hen om Jezus. Zoals in Galaten staat, we hebben het samen gelezen, ik ben met Christus gekruisigd en Christus leeft in mij. Nou, daar kun je nog heel veel woorden over gebruiken en heel veel woorden bijgebruiken, heel veel dingen uitleggen, maar dat korte zinnetje geeft goed weer wat de vreze des Heren van het Oude Testament in nieuw-testamentische taal is. Christus leeft in mij. Jongeren hadden een aantal jaren geleden, misschien nu nog wel, van die armbandjes met WWJD erop. What would Jesus do? Wat zou Jezus willen doen? Wat zou ik eigenlijk als ik de Heer Jezus Christus volg moeten doen? Wat wil Hij van mij? Als Christus in mij leeft, wordt er iets van mij verwacht. Wat wil Jezus dat ik doe? Vreze des Heren, Christus leeft in mij. Ik heb voor Jezus gekozen. Ik ben een kind van God. Ik heb nu een relatie met de Heer Jezus. En anderen zeggen, ik vrees de Heere. De Heer Jezus Christus is het brandpunt, het centrum. Alles draait uiteindelijk om Hem. Dat Christus Jezus in je leeft en je doet datgene wat Hij van je vraagt. Maar het woordje vrees, vrezen, ik ontdekte dat in de Oude Statenvertaling in bepaalde uitgaven in onze tekst niet vrezen staat, maar vrees. Waarom weet ik niet. Maar in enkele vertalingen, in enkele uitgaven, staat niet vrezen, maar vrees. Overigens staat overal in andere teksten overal vrezen, een vaststaande uitdrukking. En niet vrees, dat wekt iets anders. En daarom, vrezen is niet angst. Vrees, hè, ik vrees ergens voor, ik ben ergens bang voor. Dat woordje vrezen roept altijd iets van, heeft het te maken met angst. Dat roept het op. Maar daar heeft het in principe niks mee te maken. Dat is niet de kern van de zaak. Vrezen des Heren is veel meer dat je voor de Heere God ontzag hebt. Dat je eerbied voor Hem hebt. En dat je Hem in alle dingen wil gehoorzamen. Niet als een slaaf uit slaafse angst, uit vrees. Maar in diepe verwondering, in ontzag voor Hem. Zoals je naar de vader en de moeder niet luistert omdat het moet, maar omdat je van ze houdt. En daarom doe je datgene wat hij of zij zegt. Uit liefde voor hen ben je volgzaam, ben je gehoorzaam. Je hebt eerbied voor hen, je hebt ontzag voor hen. Nog veel meer, vrezen des Heren is ontzag, eerbied en gehoorzaamheid. Dus dat woordje angst, bang zijn, bevreesd zijn, moet je dan wat vergeten. Maar er zit nog een andere kant aan de zaak. Bij vrezen des Heren gaat het ook over vertrouwd zijn. Iemand die de Heren vreest is ook vertrouwd met God. Die gaat heel vertrouwelijk, heel innig verbonden met die God om. Er is een afstand, ontzag, eerbied en je doet wat hij zegt. En tegelijkertijd ben je ook heel nabij, is hij ook heel nabij en wil je ook heel dicht bij hem leven. Wil je niet zonder hem, er is een vertrouwelijke omgang zoals we zongen in Psalm 25. Gods verborgen omgang, ook zo'n ouderwetse uitdrukking. Maar het is een hele vertrouwelijke omgang met God. Zoals je goed bent met je vader, goed bent met je moeder, heel vertrouwelijk bent met hen, alles met hen deelt. Goed met hen kunt opschieten en meer dan dat, heel innig bent met mensen die je lief zijn. Zo is degene die de Heere vreest ook heel innig vertrouwd, innig verbonden met God. En zo leven degene die de Heere vrezen dicht bij de bron. In afhankelijkheid, het nieuwe thema voor het volgend jaar, heel dicht bij de bron, afhankelijk van hem. In de vrezen des Heren. Geen angst, geen bangmakerij, maar vertrouwd en ten volle gehoorzamend. In diep ontzag en met oprechte eerbied. Vrezen des Heren. Dan maak ik even een stapje, overstapje naar het Oude Testament, naar de geschiedenis van Salomo. Koning Salomo wordt koning als opvolger van koning David. En hij mag kiezen. Hij mag een keuze maken. Hij mag aangeven wat hij graag zou willen. De Heere God die stelt hem de vraag. Wat zou je nou willen om koning te zijn? Wat wil je nou hebben? Rijkdom? Wil je rijk worden? Wil je macht hebben? Macht over vijanden? Zodat ze allemaal je onderworpen zijn. En jij daardoor een lang leven hebt. rijkdom, macht, of een oplettend hart, een hart dat wijs is. En Samuel krijgt die keuze voorgeschoteld, zeg maar wat je wil hebben, rijkdom, macht, wijsheid. We weten natuurlijk wat hij gekozen heeft. Maar stel je voor dat je zelf die keuze had. Rijkdom, carrière, luxe, schitterende toekomst, menselijk wijs gesproken, macht, aanzien, eer, roem, dan ben je iemand tenminste. Of, ja, dat allemaal niet, maar in de eerste plaats een oplettend hart. Ja, dat klinkt wat soft. Een wijs hart, wijsheid. Salomo kiest voor het laatste. En wat is nou wijsheid? Wijsheid is datgene wat er in die 7 versen staat van Spreuken 1. Het wordt met allerlei woorden onder woorden gebracht. In vers 2 staat om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Bij wijsheid hoort vermaning, kom ik straks nog even op terug. In het volgende regeltje staat inzicht. Ergens inzicht in hebben. Dus iets doorzien, iets begrijpen, iets kunnen vatten. Je zit bij een wiskundeprobleem en je leest en je kijkt en je denkt en het lukt maar niet. En ineens dan heb je inzicht, zo zit het, inzicht. Om dingen te doorzien. Gerechtigheid staat er in de volgende regel, recht en billijkheden. Gerechtigheid, dat heeft dus ook met die wijsheid te maken. Recht en billijkheid. Wat is nou recht? Wat is rechtvaardig? Wat is billijk? Wat is eerlijk? Vers 4. Om aan verstandigen schranderheid. Dat heeft niks te maken met intelligentiequotient, met je IQ. Sommige mensen hebben een heel hoog IQ en anderen wat minder. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het gaat niet om knapheid, om intelligentie. Maar het gaat om, ja, een manier van inzicht. Ja, zeg maar wijsheid. Iets wat je niet kunt vatten, maar waarmee je wel net iets meer hebt dan degene die niet gelooft. Vers 4. Aan de jongeman kennis en bedachtzaamheid. Het heeft ook te maken met voorzichtigheid. Mensen die geloven, mensen die de Heer vrezen zijn niet mensen die altijd voorop lopen, maar die zijn heel voorzichtig. Bedachtzaam, ze bedenken zich. Ze gooien niet alles uit. Niet 1, 2, 3, zo recht voor de raap, maar ze zijn bedachtzaam. Wie wijs is, die hoort, en dan komt weer het woordje inzicht. Wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord. Spreuken, moeilijk soms, spreekwoorden moeilijk. Je kunt het niet altijd vatten. Maar mensen die wijs zijn, die kunnen soms met een paar woorden de dingen samenvatten en precies typeren. En dan denk je, nou, dat was raak. Een paar woorden en je weet precies waar je aan toe bent. Geen heel verhaal, maar kort en krachtig. Woorden van wijze en hun raadsels. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Het principe daarvan, het beginsel daarvan, hoe kom je nou tot die wijsheid, tot het inzicht, tot die vermaning, tot die kennis? Door de vreze des Heren. In principe, het beginsel is de vreze des Heren. Ontzag, eerbied, gehoorzaamheid, innig vertrouwd. En Salomo kiest voor dat laatste. Geef mij maar een oplettend, een wijs hart. Hebben wij dat nodig? Ja, soms dan zeg je tegen elkaar, wat is nou verstandig? Wat zou ik nou moeten doen? Pa, ma, wat raadt u mij? Sommigen van jullie die zijn aan het studeren. Je zit in de derde klas en je moet naar klas 4, een vakkenpakket. ja, welke kies je dan? Want als je dat vakkenpakket hebt gekozen, dan kun je later wel naar bepaalde scholen, maar bepaalde scholen ook niet. En dan kun je bepaalde doelen wel bereiken en andere niet. Dan wordt min of meer al je toekomst vastgelegd. Ja, wat is nou wijs? Wat moet ik nou kiezen? Het ene pakket of het andere? De ene opleiding of de andere? Als ik nu hiervoor kies, heb ik dan over 5 jaar wel werk? En bevredigt dat werk mij wel? En wat zou ik ermee kunnen betekenen? Beroepskeuze? En als het gaat om de keuze van een man, van een vrouw, van een jongen, van een meisje, dan kun je door allerlei dingen je laten leiden. Maar wat is nou wijs? Waarom kies ik nou die ene jongen, die ene vrouw? En als het gaat om allerlei dingen in de maatschappij, hulp aan deze en gene, financiële hulp, maatschappelijke hulp, diaconale hulp. Wat zou je nou moeten doen? Wat is nou wijs om in mijn omstandigheden en in mijn situatie te doen? Want bepaalde dingen worden van mij gevraagd. En wat is nou verstandig? Vrijwilligheidswerk wordt ergens voor geroepen. Maar wat geeft nou de doorslag bij de keuze of ik nu dit of dat kies? Dus wat is verstandig? Wat is wijs? Wat is nou ons principe? Hoe laten we ons leiden door de vrezen des Heren? Nou, wie de Heren vreest, laat zich leiden. En wie zich niet laat leiden, is een dwaas. Dat staat in vers 7. Wie de Heren vreest, die laat zich leiden. En hoe, dat horen we zo. En wie zich niet laat leiden, dan ben je dwaas. We gaan weer terug naar het woordje vrezen des Heren. Wat is nou vrezen des Heren? Wat is nou dat principe, dat beginsel? Wat is nou wijs? Hoe kom je nou tot die wijsheid? In Handelingen 9... En dan zijn er al verschillende gemeenten gevormd in Jeruzalem en in Judea, Galilea en Samaria. In Handelingen 9 wordt de vrezen des Heren gekoppeld aan, in één adem genoemd met, de vertroosting door de Heilige Geest. Hoe kom je nou tot de vrezen des Heren, tot die wijsheid? Hoe kom je nou tot dat principe? Hoe word je nou principieel? Door de vertroosting, zegt Handelingen 9, door de Heilige Geest. En dat is ook weer iets wat je moet uitleggen. Want wat is nou getroost worden door de Heilige Geest? Ten eerste is de Heilige Geest al moeilijk. Ja, dat is een beetje zweverig, een beetje vaag. Het is een geest. Nou, de Heilige Geest is net als de Vader en de Zoon een persoon. De derde persoon, aan de wereld geschonken, Pinksterfeest, woont onder ons, is bij ons. En die Heilige Geest, die persoon, die wil ons vertroosten. Om de Heer te vrezen, is de Heilige Geest bezig om je erbij te bepalen. De Heilige Geest, en dat woordje kwamen we straks ook tegen in vers 2... wijsheid en vermaning. De Heilige Geest die vermaant je. Zegt de juf op het schoolplein, kom jij eens even hier. Heb ik het goed gezien dat je dat en dat deed en dat en dat zei? Heb ik het goed gehoord? Nou, als jij daarmee doorgaat, met dat te doen en dat te zeggen, dan heb je een probleem. Want dat kan zo niet. De juf die haalt eventjes die een apart. En die vermaant die ene leerling, jou of een ander. En die zegt eens eventjes heel duidelijk, één op één, waar het op staat. Erbij roepen. De Heilige Geest, die roept je erbij. Nou, als je Heilige Geest gaat werken, Handelingen 9, dan word je er zo bij bepaald, dat je geen andere kant meer op kunt. Dan vormt hij je principes. En als je dan een beroep moet kiezen, of een partner moet kiezen, of financiën, daarin een keuze moet maken of een andere keuze, dan is het de Heilige Geest die op de een of andere manier zo overtuigend werkt dat je vervolgens weet, oh maar, nu weet ik welke keuze ik moet maken, want de Heilige Geest heeft mij dat geleerd. In de vrees des Heren vertroost de Heilige Geest. En die Heilige Geest die maakt je die keuze duidelijk en die laat alles om Christus cirkelen. Dan gaat van lieverlee steeds meer Jezus Christus in je leven, zijn woord, zijn wil, zijn wet, zijn evangelie. In Jesaja 11 staat, en de Heilige Geest zal rusten op hen. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad en de geest van sterkte. Dus als die vreze des Heren er is, dan gaat de Heilige Geest op je rusten. Die gaat je besturen. Die geeft aanwijzingen en die maakt het duidelijk welke kant je op moet, deze of die. Welke keuze je moet maken, deze is goed en die is niet goed. De Heilige Geest bepaalt je erbij. Dat is de ene kant van de zaak. De Heilige Geest vertroost, maakt het duidelijk, geeft je dus een principe. En de andere kant van de zaak is dat diezelfde Heilige Geest die principes ook leert toepassen. Want als je het weet met je verstand, als je het gelooft met je hart, moet het ook in de praktijk van elke dag nog realiteit worden. Want het is mooi om principes te hebben. In principe vier ik de zondag. In principe gok ik niet. In principe doe ik niet aan hoererij. In principe ben ik niet verslaafd, wil ik niet verslaafd zijn. In principe zus, in principe zo. Maar de praktijk, de Heilige Geest die laat het steeds weer voelen dat dingen fout zijn, dat je tekort komt. De Heilige Geest bepaalt je erbij, maar de Heilige Geest leert ook om die principes toe te passen. En die overtuigt ons zo dat we inzicht hebben, maar ook dat we geen andere kant meer op kunnen. Dat we daadwerkelijk gaan doen wat God van ons vraagt. Je kunt jaren tobben over de keuze van je beroep. Eerste jaar van de middelbare school, het tweede jaar, derde jaar. En het wordt steeds duidelijker. Het moet een keer gekozen worden. Je hebt een vakkenpakket. En hoe zal het dan verder gaan? En van lieverlee moet een keer die keuze duidelijk worden. Een christelijke keuze, een verantwoorde keuze. Een keuze door de Heilige Geest geleid. Je wil in principe in dat spoor gaan. Maar nu de praktijk, de Heilige Geest, die zal van lieverlee het steeds duidelijker maken hoe het dan verder moet. Dat is nou leren om de Heere te vrezen. De Heilige Geest bepaalt je erbij en de Heilige Geest die leert het toepassen. Keuze van je beroep, keuze van je partner, financiën, vrijwilligerswerk, je naaste en noem maar op. Nou, dat is misschien goed uitgelegd, mooi uitgelegd, helder uit de Bijbel, het is duidelijk. Daar gaat het om, dat is principe, dat is principieel, dat is de vrezen des Heren. Maar weet je wat nou zo mooi is, wat nou zo fijn is? Als je in je omgeving, als u in uw omgeving, mensen hebt die ook wijs zijn, die al wijs zijn, die de Heren vrezen. Salomo en de spreuken die geven daar getuigenis van, was zo'n wijze koning. En zelfs van verre kwam een koningin om zijn wijsheid te zien. Salomo, wijze koning. Het is heerlijk om wijze mensen in je omgeving te hebben. En als je zulke mensen die de Heere vrezen, die weten wat principes zijn, als je zulke mensen tegenkomt om die te zien, te volgen, en soms misschien wel zonder dat je contact hebt, hen als een voorbeeld, als een authentiek voorbeeld, als een identificatiefiguur te hebben. En dan moet ik denken, zegt iemand, aan mijn opa. Of dan moet ik denken aan die ene oom. Of die tante. Of die ene die de zending inging. Dat meisje dat getuigde en uit dat geloof leefde. Dat waren mensen, dat waren ouderen, jongeren, die de Heere vreesden, hoe je het ook bent of keert, Christus leefde in hen. Ze waren er zo vol van, het was zo duidelijk, ze werden geleid door de geest. En die wijsheid, die rust, die overgave van hen, die vrezen des Heeren, ja, is eigenlijk wel voorbeeldig. Wijze mensen. Nee, die hebben geen praatjes. Die bluffen niet. Dat zijn geen macho figuren. Die vertonen geen haantjesgedrag. Maar die kunnen soms een hele tijd zwijgen en dan met een oprechte glimlach een paar woorden zeggen, een paar dingen doen en je weet precies waar het over ging. Zo wel overwogen, zo doordacht, zo gerijpt, zo beleefd, zo eenvoudig en zo rustig en zo voorzichtig, zo bedachtzaam. Wijze mensen. U moet maar iemand in gedachten nemen die voor u een voorbeeld zou kunnen zijn. En jij moet ook maar iemand in gedachten nemen. Iemand zoeken die jouw voorbeeld kan zijn in de schoolwereld, in de vriendenwereld, in de wereld van de kerk. En dat is mooi. Maar de vraag is, andere kant van de zaak, ben jij zo wijs, bent u zo'n wijze vader, zo'n wijze moeder, zo'n wijze grootouder? Zijn wij zo'n wijze ambtsdrager, zonder haantjesgedrag, niet met zoveel bluf en niet met zoveel praatjes? We zijn niet altijd aan het etaleren wat we allemaal wel kunnen en weten en zijn, maar gewoon heel oprecht, bescheiden, wijs. Salomo, die kreeg een heel moeilijk probleem. Ik heb het al eerder aangehaald in een bepaalde preek. Twee vrouwen, twee kinderen, één was overleden. Hij zei niet zoveel. Hij dacht even over na. Pak een zwaard en snijd dat levende kind in tweeën. Dan zal, dacht hij, dat was zijn wijsheid, dan zal de echte moeder wel opstaan. En dat gebeurde ook. Wijsheid. Zijn wij zo rustig, zo eenvoudig, zo weloverwogen, zo gerijpt, zo beleefd? Want het is heerlijk om een voorbeeld te nemen aan anderen, maar we hebben ook de roeping om zelf de Heere te vrezen en dat uit te stralen. Waar leer je dit? In de verborgen omgang met God. In een heel teer gebedsleven, eenvoudig voor God. En waar kun je dat praktiseren? Gewoon elke dag, de een in de kerk en jij misschien op school, u in de familie, u op kantoor. En wat is dat dan voor een plek, verborgen omgang met God en waar brengt dat de praktijk? Wat is dat nou voor een plek? Nou, dat is nou de leerschool van de Heilige Geest. En die Heilige Geest die leert ons om de Heere te vrezen. En zo word je wijs. Zo word je echt principieel. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? We hebben het zo vaak gezongen. En eigenlijk wordt dan aan onszelf de vraag gesteld. Heb jij lust om de Heere te vrezen? Heer onze God, wij weten maar al te goed dat als wij u willen volgen, u willen dienen, ons laten leiden door uw geest, dat ons leven er dan misschien wel heel anders uit gaat zien. En zo zeker ook. En daarom stellen wij dat uit en ontwijken wij die vraag en blijven dat antwoord schuldig. Maar u dringt er bij ons op aan om principieel te zijn, om in de verborgen omgang met u te vrezen, inderdaad de keuze te maken om Jezus te volgen in leven en in sterven, hoe we het ook zeggen, de een of de ander, want als u, Heere Jezus, niet in ons leeft, wat leeft er dan in ons? Als wij dat leven van binnenuit niet kennen, dan zijn wij in principe nog zo doods en zo dor. Daarom bidden wij u om die levendmakende werking van uw geest, zodat wij in oprechtheid, in eenvoud, in bescheidenheid u gaan dienen. Want uw koninkrijk wordt niet gebouwd door kracht en niet door geweld. Geen haantjesgedrag, geen grote monden, geen bluf, maar in bedachtzaamheid, in voorzichtigheid, in de tere vrezen des Heren. Heer, we danken uw grote naam dat u op die wijze met mensen wil omgaan, niet om ons bang te maken, maar om ons te bergen, om in vertrouwen, in vertrouwdheid geborgen te zijn en ons geborgen te weten. Wilt u in het midden van de gemeente die vrezen des Heren leren? Geef, o Heren, dat we voorbeelden hebben waar we ons aan kunnen optrekken, waar we heel veel van kunnen leren, met wie wij ons willen identificeren, dat we voorbeelden hebben. En geef, o Heren, de genade dat we misschien zonder het zelf te weten een voorbeeld zijn. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze buren, voor gemeenteleden, voor jongeren, voor de kerkraad, voor de gemeente. Leer het ons door uw Heilige Geest. Heer, we bidden samen voor elkaar, maar ook voor de wereld om ons heen. Er is zoveel aan de hand in Irak en in Syrië, in de Oekraïne. Er zijn zoveel ellendige omstandigheden. Er worden mensen in koelen bloede vermoord. En resten van dierbare levens worden gevonden. Wat brengt het een en het ander teweeg? We zien foto's, beelden, filmbeelden van de meest gruwelijke executies, aanslagen. En het blijft op ons netvlies zitten en op het netvlies van onze kinderen, van oude mensen, van kleine kinderen. Het is de wereld om ons heen waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. De wereld is hard. De wereld ligt in het boze. Er is zoveel kapot en er wordt zoveel stuk gemaakt. O Heer, wilt u te midden van al dat geweld, al die angst, al die onzekerheid, uw koninkrijk laten komen. Als u de koning van de koningen bent en regeert, en dat bent u, wilt u ook daar uw machtswoord laten spreken. En laat uw koninkrijk komen dwars door al dit verzet, al deze onrust heen. Het zal komen als door badensweeën heen. Maar het kost zoveel levens en het is Er is zoveel nood. Wilt u, o God, die nood lenigen indien dat kan? Zegen zendingswerk en de hulpverlening. Laat alles mogen meewerken ten goede. Dat het tekenen van uw koninkrijk telkens weer zichtbaar zullen worden. Heb dank, Heere, voor deze dag en voor de diensten op deze dag. Zegen onze gaven die we mochten geven, ook voor woord en daad. Zegen die hulpverlening, heel breed, heel ver weg, in alle omstandigheden. Wilt u uw zegen daaraan verbinden, ook de gaven voor de eigen gemeente en voor de landelijke kerk. Wij bidden u ook voor allen die leiding geven aan onze kerk. In de synode, het moderamen, in allerlei klassikale verbanden en ertussen. Er zijn telkens weer mensen nodig die op die vooruitgeschoven posten zijn en daar besluiten nemen en leiding geven. Geef, o Heere, uw zegen daarover, want zonder u kan het niet. En laat het alles mogen meewerken ten goede tot opbouw van uw gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Vergeef genadig alle zonden, breng ons weer veilig thuis, geef een goede zondagavond en wees ook in de komende week, de komende weken, een God van nabij. Dit bidden wij u in Jezus' naam. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 121, het eerste en laatste vers. Psalm 121, 1 en 4. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.